Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Heeft Louis van Gaal de oplossing voorin gevonden van Oranje? Wat zegt dat gelijke spel tegen Duitsland nou? En PSV heeft dan toch haar nieuwe trainer. Dit is de nieuwe AD Voetbal Podcast die we opnemen enkele minuten na Nederland-Duitsland. Dus als we hier en daar verdwaalde Amsterdamse zanger horen of een beat, dan weet je waarom. Als je nu wakker wordt en je zit in de auto en je denkt, wat is er aan de hand? Waar is Sjoerd Bosu gebleven op deze vroege ochtend? Nog in de Johan Cruijff Arena. Ik denk, een gezellig sfeertje in het stadion, of niet, Sjoerd?
Ja, nu gaat het wel. Mensen gaan tevreden naar huis. En daar zag het 68 minuten natuurlijk helemaal niet naar uit.
Nee.
Het was een beetje een dode boel. Het was heel stil, zoals dat bij het Nederlands elftal kan gaan. Als het niet loopt zoals het publiek wil, dan slaat er een soort apathie in. En dat was eigenlijk heel lang het geval. Maar ja, nou, die goal van Bergwijn, die toch wel een beetje uit de lucht kwam vallen. En het slotoffensief dat daarop volgde. Ja, bruisten er toch nog, het stadion.
Ja. Het stadion, ja. Laten we, voordat we over het Nederlands elftal gaan praten, even het feitje van de dag. Er was wel een aardige gecombineerd aan het Nederlands elftal. 30 maart 2021 treft Oranje namelijk voor het eerst in de WK-kwalificatie een tegenstander die ze nog nooit eerder hebben getroffen. Het wordt uiteindelijk 7-0. Twee goals van Depay. En van de 11 spelers die toen speelden er tegen Duitsland ook 7. En tegen welke voetbaldreumen speelden we een jaar geleden?
Gibraltar?
Ja, het was voor het eerst dat we tegen Gibraltar speelden.
Bij die rots, hè?
Ja, bij die rots, ja, bij de apen.
Ja, mooi. Er zijn mensen die dus heel groot fan zijn van jouw nutteloze weetjes, hè?
Ja, ik heb het gezien, ja.
Ja, ik ben er helemaal bij.
Ja. Mooi, sommige mensen zijn er heel blij mee, ja. Nou goed, dat is mooi. Hey, het Nederlands elftal. Heeft Van Gaal de oplossing gevonden voor het Nederlands elftal? Met Bergwijn en Depay? Is dat toch het ideale duo?
Ja en nee. Kijk, Bergwijn die maakt natuurlijk weer een goede goal. En vanaf het moment dat hij in de ploeg kwam, mede, en dat dacht niet alleen aan hem, maar er waren meerdere invallers. Maar kantelde de wedstrijd natuurlijk wel. Tegelijkertijd was het qua combinatiespel en snelheid van Malen vooral natuurlijk ook niet per se ongevaarlijk. Dus die combinatie zou ook nog wel kunnen. Ik denk dat je ook er heel erg rekening mee moet houden dat je dat een beetje moet gaan afwisselen de komende tijd. Ook omdat Bergwijn natuurlijk vrijwel nooit, of in ieder geval te weinig speelt. Ook vaak geblesseerd is geraakt de afgelopen pakweg anderhalf jaar. Dus het kan best eens zo zijn dat je gewoon moet kijken wie er fit is om naast Memphis te spelen. En dan kan het allebei. Malen is wat sneller. En in ieder geval net als die flitsende actie. Bergwijn scoort denk ik wat makkelijker op dit moment. Maar dat zijn nuances.
Ja, alhoewel als je naar de wedstrijd een beetje keek, had je bij Depay ook wel het gevoel dat hij dacht, soms bij Malen, waarom geef je de bal nu niet gelijk af? Waarom schiet je zo snel? Waarom ga je te snel voor eigen succes?
Zeker. Nee, dat was heel irritant zelfs. Malen die schoot vanuit de gekste hoeken schoot hij op doel. Had totaal geen oog voor meegelopen spelers op een paar momenten zelfs. Was een beetje gek. Ik snap wel dat hij zijn kans kreeg, maar het was ook een beetje blind. Geen overzicht hebben. Dus nee, dat was niet best. Tegelijkertijd heeft hij wel, ja, wat ik al zei, dat kwikzilverachtige op die eerste meters.
Ja.
Dat we natuurlijk op het EK tegen Tsjechië ook nog gezien hebben, maar ook toen zonder succes.
Ja, dat is waar. Het Nederlands elftal begon tegen de Denen heel goed. En tegen de Duitsers hadden ze het duidelijk heel, heel moeilijk, hè, die eerste helft.
Ja, eigenlijk het hele eerste uur hadden ze het heel erg moeilijk. En dat had natuurlijk alles met de tegenstander te maken, zowel qua individuele kwaliteit als qua teamspel. Die Duitsers die zijn er een meester in om voortdurend druk op de bal te houden. Waardoor het heel moeilijk is om op te bouwen, om daar tussendoor te spelen. En daar hadden we heel veel moeite mee. Ze kwamen in de hele fase van de eerste helft eigenlijk amper de middenlijn over. Omdat het gewoon niet lukte om er doorheen te combineren. De enige die steeds wel de opening vond was natuurlijk Frenkie de Jong. Dat was met afstand de beste van het veld.
Ja.
Maar daar moest het eigenlijk bijna allemaal van komen. En je zag heel duidelijk dat als Oranje dan onder dusdanig grote druk staat en tegen een tegenstander van zo'n hoog niveau, dat er ook wel een aantal jongens zijn die daar echt nog wel heel veel moeite mee hebben. Mijners was natuurlijk zwak, eerste helft, heel veel balverlies. De backs hadden het heel moeilijk, Malatia en Dumfries. Dus daar zie je wel aan dat Duitsland over de hele linie gewoon meer kwaliteit heeft. Hè. Gnabry deed niet eens mee en Kimmich deed niet mee. Dus moet je nagaan. Kijk, daarin heeft Nederland gewoon in de breedte gewoon minder. En dat werd ook heel erg zichtbaar in dat eerste uur. En dat deed eigenlijk die slotfase niet eens zo heel veel aan af. Want zo'n slotfase natuurlijk is hartstikke leuk in een oefenwedstrijd. En Van Gaals wissels hadden ook effect. Althans, dat zorgde voor een nieuw soort energie in het elftal. Maar het blijft een oefenwedstrijd, dus daar hoef je niet heel veel waarde aan te hechten. Wat overblijft is wel een beetje het gevoel dat Oranje het toch wel heel moeilijk heeft gehad tegen Duitsland.
Ja, en, maar is dat heel erg of is het juist wel goed deze wedstrijd in deze fase, zo een half jaar voor een WK?
Ja, ik denk dat het prima is. Zeker de combinatie van oefenwedstrijden, hè, waarbij je tegen Denemarken ook zag dat er in fases dingen misgingen. Weer andere dingen dan, vanavond tegen Duitsland. Dit levert een hoop interessante analyses op voor Louis om eens even te laten zien als ze spelen. Dat gaat natuurlijk nu niet gebeuren. Dat gaat in de volgende interlandperiode, in richting juni is dat, als de Nations League gaat beginnen. Maar dan is het wel heel bruikbaar materiaal, ja. Dat denk ik zeker.
Want hij kan natuurlijk centraal achterin nog wat schuiven. En voor die backposities, ja, weet je, dat is een beetje. Er is natuurlijk weinig, heel veel keuze in om een vervanging daar neer te gaan zetten.
Ja, dat is een beetje wat het is.
Ja.
En de variant met Blind als linksback zag je ook, als linker vleugelback dan. Dat zag je zaterdag natuurlijk ook van, dat dubbel is. Hè? Als hij in de dekking komt, is meteen, kan het meteen gevaarlijk zijn, in negatieve zin. En aan de bal is hij natuurlijk goed. Dat is geen twijfel over mogelijk. Dus dat is echt allemaal een beetje passen en meten. En dan zie je toch dat van de 11 posities, dat er 5 toch wel best kwetsbaar zijn. Tenminste op absoluut topniveau. Je komt er tegen de modale landen, kom je er wel uit. Maar tegen de top is het moeilijker.
Hoe vond jij Wijnaldum spelen? Die viel in. Hoe vond je hem?
Hij bracht in ieder geval energie in de wedstrijd. Meer dan Koopmeiners. Hij heeft ook wat meer diepte in zijn spel natuurlijk, hè, van nature. Hij moest een iets controlerende rol spelen. Maar nog steeds heeft hij wel dat loopvermogen om dat middenveld over te steken. Dus dat was wel bemoedigend. Ook wel goed voor hem dat hij redelijk in de wedstrijd kwam. Ik moet er wel bij zeggen, ik zit zo'n tweede helft volledig te tikken. Er moet een stukje in de krant. Dat vergeten mensen soms met al die podcasts die we iedere dag uitpoepen. Maar daardoor zie ik details in de tweede helft ook wel eens niet. Dat wil ik wel even zeggen. Want misschien had jij nog iets heel specifieks over bij de
nee,
handen.
Nee, ik was dat, gewoon
amper gezien.
Dat viel mee. Dat was meer zeg maar dat hij was er en hij had inderdaad loopvermogen wat hij bracht. Sommige acties waren niet heel gelukkig. Misschien is dat ook wel gebrek aan wedstrijdritme. Wat je dan toch terugziet bij een speler.
Ja, logisch. Hij zit helemaal niet goed in zijn vel. Dus de echte finesse zal ontbreken, maar daar was hij zeker niet de enige in vandaag.
Nee, dat is waar. Hey, we gaan uiteindelijk in pot 2 bij de WK-loting komende vrijdag. De hoop was nog een klein beetje pot 1, maar het wordt toch pot 2. Is dat heel erg? Nee toch? Valt wel mee toch? Ik bedoel, het is nu een grote kop, maar...
Ja, nou ja, goed. Ja, het is altijd gunstig als je in pot 1 zit natuurlijk. Want dan ontloop je een aantal cruciale. Maar dan nog, ook in pot 2... kun je gunstig en ongunstig loten. Dus het is jammer, maar ook niet meer dan dat. Het is ook een beetje de positie, vind ik, die Oranje wel een beetje verdient. Na de afgelopen 6 jaar op eindtoernooien kun je niet zeggen dat wij nou... Ik weet wel dat het anders werkt hoor, qua ranking. Maar kun je niet zeggen dat wij dat nou echt verdienen om in pot 1 te komen. Wij horen toch een beetje bij de categorie onder de toplanden.
Ja. We hebben nu inderdaad België, Brazilië, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje, Portugal en Qatar. Dat zijn dan de landen die in pot 1 zitten. Ja. Want Qatar is natuurlijk...
Mooi reisje. Ja. Mooi reisje om naar Qatar dan ook achter te noemen.
Ja, nee, maar is toch schitterend. Grappig. Ja, maar ja, die hebben ook enorm gepresteerd de laatste jaren, hè, internationaal. Ja, die hebben aan de weg getimmerd.
Topland, hè?
Ja, topland, ja. Die Portugezen hebben het toch gered, hè? Het was kantje boord. Het was allemaal niet heel goed tegen Macedonië, maar 2-0. Bruno Fernandes 2 keer. Ik denk dat er een paar in Portugal toch een beetje uitademen van vreugde dat toch nog gelukt is.
Ja, toch wel opgelucht, ja. Je kan je ook bijna niet voorstellen dat Macedonië 2 keer kan stunten tegen zo'n groot land. Hè. Dat lukt dan een keer tegen Italië, waarin alles net goed valt. Ja, is 2 keer dat toch net te moeilijk voor zo'n landje.
Ja, ondanks dat een 500.000 overwinningspremie in het vooruitzicht was gesteld, hè?
Terecht.
Ja.
Maar helaas, het mocht niet baten.
Nee, en Polen ook. Dus geen WK voor Zlatan. Gaan we die missen, Zlatan, op het WK?
Ja, ik vind zijn act... ik vind het hartstikke mooi dat hij nog speelt, hoor. Ik vind het ook een fenomeen natuurlijk, maar ik vond zijn act ondertussen wel een beetje uitgekoud, dus dat mis ik niet echt. Het is altijd leuk om dat soort atypische spelers op een toernooi te hebben, maar die Zweden die kunnen we missen als kiespijn, want dat was op het EK echt het meest verschrikkelijke elftal van allemaal. Niet om aan te zien. Dus nee, ik vind het niet zo erg dat Zweden er niet bij is.
Ik vroeg me trouwens nog af, en naar die wedstrijd van Oranje, jij zit nu op het veld te kijken, zijn er nog supporters het veld opgekomen om een shirtje te pikken of niet?
Deze keer volgens mij niet. Nee. Althans, dan heb ik het gemist in het heets van de deadline. Maar nee, volgens mij niet.
Nee, want dat mocht niet, hè? Strenge controle erop bij de KNVB. Streng stadionverbod ook voor de mensen die als begeleider mee waren. Houd je kinderen goed vast en houd ze tegen.
Ja, terecht. Joh. Het is ook heel irritant en asociaal. En voed die kinderen een beetje op, zou ik zeggen.
Ik bedacht me nog wel, ik zat te kijken op televisie en toen bedacht ik me, jij moet toch de avond van je leven hebben gehad vanavond in die arena. Ik zag die beelden van buiten, ze hadden prachtige droneshots van buiten, de arena, hoe daar een lichtshow uitkwam en hoe het muziek daar door het stadion heen kolkte. Zelfs Van Gaal was er even stil van toen de spelers het veld opkwamen tijdens het interview bij de NOS.
Ja, dat is iedere keer, hè? een liedje over de Lions.
Ja.
Ik weet even de titel niet, maar zo'n dampende stadionhit. En dan wordt het helemaal opgepompt, alsof de Olympische Spelen op het punt van beginnen staan. Hè?
Ja, een mooie lichtshow.
Dat is iedere keer opnieuw. Ja, mensen vinden het prachtig. Ja, god, ik wil daar ook niet iedere keer ook heel cynisch over doen. Hoor. Dat is, kijk, ook bij Nederland zelf, er komen hartstikke veel gezinnen. Het is toch een ander soort publiek en daar kun je heel erg op afgeven. En soms moet dat ook en dat is soms ook wel terecht. Maar daar hoort dit dan ook een beetje bij. Ik vind het bij clubs eerlijk gezegd irritanter dan bij het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal is gewoon een net iets andere entourage. En laat maar gaan.
Heel goed. Nou, dan hebben we het Nederlands elftal daarmee behandeld. Wil ik tot slot nog even van deze podcast toch met je door over het nieuws uit Eindhoven. Want de kogel is door de kerk. Het duo van Nistelrooy Rutte wordt de nieuwe technische bazen bij PSV. Dat is dan toch snel gegaan. Die Brands heeft echt overtuigingskracht.
Met Guus Hiddink als klankbord,
ja,
hè? Ook nog.
Ja.
Ja, hij is wel langs alle kanten is hij ingedekt van Nistelrooy. Je kunt er op twee manieren naar kijken. Ik vind het van de ene kant, vind ik het mooi van Nistelrooy dat die trainer van PSV wordt. Dat past daar gewoon qua clubcultuur, qua een voormalig topspeler ook opleiden tot een hoofdtrainer. Dat kan je alleen maar mooi vinden. Ik zie hem daar ook helemaal met die schitterende baard door de bossen op de hetgang lopen. Dat plaatje klopt gewoon. Tegelijkertijd, ja, het is ergens wel een beetje apart dat je een trainer bij zo'n grote club aanstelt. En dat hij dan eigenlijk langs alle kanten moet worden geholpen. Sprak Adam Mos nog even deze week. Nou, die heeft altijd een uitgesproken mening natuurlijk. Ja. Ja, die zei ook misschien wel terecht van ja, hoezo moet er een hele goede veldtrainer bij? Waarom is hij zelf geen goede veldtrainer? Hè, dat mag je toch best verwachten van een coach bij PSV. Maar goed, ik snap wel een beetje hoe het gegaan is. Kijk, Van Nistelrooy twijfelde natuurlijk zelf heel erg. Vond dat hij er eigenlijk niet klaar voor was. Heeft hij ook duidelijk aangegeven. Nou, via een omweg zijn misschien wat andere opties gewogen en onhaalbaar bevonden. En toen heeft Marcel Brands natuurlijk alsnog naar Van Nistelrooy gebeld. Of er gewoon aan toegelopen waarschijnlijk.
Ja.
En gewoon gezegd, van joh, onder welke voorwaarden zou je het wel willen doen? Nou ja, en toen heeft hij eigenlijk op basis van de gebieden waar hij nog, ook bij zichzelf denk ik nog wat beperkingen ziet, heeft hij wat routine toegevoegd.
Ja.
Nou ja, prima.
Nou ja, goed. En hij mag het gaan proberen zometeen. Ik bedoel, ja, hij heeft de complimenten gekregen voor Jong PSV, hoe hij het daar doet. En nu voor echt grote werken, hè?
Ja, nou, ik ben benieuwd. En ik gun het hem ook natuurlijk. Hè. En ze willen voorkomen dat wat met Van Bommel gebeurd is. Eigenlijk een trainer die vrij snel sneuvelt. Uit de eigen geledingen. Dat willen ze natuurlijk bij Van Nistelrooy voorkomen. Dus we gaan het zien. Ik ben er wel heel benieuwd naar op zich. En het is sowieso een mooi boegbeeld voor PSV. Dat staat buiten kijf. Overigens één grappig dingetje nu.
Ja?
Dat zit nog in het stadion. Het stadion is vrijwel leeg. Alleen Wout Weghorst loopt hier nog sprintjes te trekken.
Oh!
Ja, dat is wel grappig, want meestal doen ze dat dan met wisselspelers collectief. Hè? Dat doen ze wel vaker bij sommige clubelftallen. Is dat een soort regel. En Weghorst doet dit gewoon in zijn eentje. Dat tekent wel zijn, dat weten we natuurlijk, maar zijn drive en zijn mentaliteit. Een eenzame man op een voetbalveld die nog even zorgt dat hij een paar meters gemaakt heeft.
Ja, hij weet wel dat de wedstrijd voorbij is. Hè? Denk niet dat het de rust is, toch? Mag ik aannemen?
Nou, hij loopt erbij alsof hij ieder moment in kan vallen.
Ja, dat vrees ik ook wel. Ik zag bij de wedstrijd van het Nederlands elftal ook Erik ten Hag op de tribune zitten. En toen bedacht ik mij nog, hoe zou ten Hag naar die twee wedstrijden van het Nederlands elftal hebben gekeken met Bergwijn in de spits? Wat zou hij gedacht hebben?
Ja, jij bedoelt omdat Bergwijn in de winter niet kwam?
Ja.
Ja, exact. Ja, hij zou waarschijnlijk gedacht hebben, daar loopt een zekerheidje op de landstitel.
Ja.
Ja, dat zal hij zeker gedacht hebben. Maar ja, zo gaan die dingen wel vaker in het voetbal. En Ten Hag, het is niet zo dat hij een tekort aan middelen heeft gehad, toch? In de afgelopen jaren.
Zeker.
Om zijn elftal op te bouwen.
Nee.
Ja, ik vind daar moet je ook niet zo over zeuren als trainer. Af en toe moet je dat ook gewoon accepteren. Ik snap dat hij hem graag had gewild, maar het was ook een enorm prijskaartje. Zelfs voor Ajax begrippen. Dus ja, dan moet je daarin een keuze maken. En ook deze selectie, zonder Bergwijn, Daarmee moet Ten Hag natuurlijk gewoon kampioen worden.
Ja. En er kwam vandaag ook nog een bericht naar buiten over Roger Schmid, die in de belangstelling staat van Benfica, de ploeg die PSV uitschakelde in de voorronde Champions League en Ajax in de Champions League. Verbaast het jou dat Benfica uitkomt bij Roger Schmid?
Nou, ik ken niet precies alle wegen en plannen van Benfica. Maar de categorie club vind ik wel logisch. Dat past wel een beetje in de status die Schmid toch wel heeft opgebouwd in de afgelopen 10 jaar. Ja, het is een beetje vergelijkbaar, denk ik, qua niveau met PSV. Misschien nog ietsje hoger, maar dat zit een beetje in dezelfde categorie van clubs tussen de middenmoot en subtop in van Europa eigenlijk. Het is een prachtige club natuurlijk bij Fika, dus ja, waarom zou die dat niet doen? Dat is een mooie uitdaging voor hem. Alleen gaan trainers daar over het algemeen nog net iets sneller de deur uit dan bij ons. Hè?
Dat is waar, ja. Daar heb je meestal na een maandje of 3 kan je weer op zoek naar een nieuwe club om daar aan de slag te gaan. Tot slot moeten we de KNVB nog wel even feliciteren in deze podcast. Het is gelukt.
We gaan de KNVB feliciteren?
Ja, het is ze gelukt.
Oké. Okay.
Kijk, we hebben natuurlijk vaak kritiek gehad op het feit dat bepaalde jongens uit Marokko kiezen voor Marokkaanse elftal of voor Amerikaanse ploegen zoals Dest en niet voor Nederland. Maar het is er dan toch gelukt om Damaris Egurola te laten kiezen voor de Nederlandse vrouwen. Ze had kunnen kiezen voor Spanje, Verenigde Staten of Nederland, maar ze koos voor Nederland. Dus het is de KNVB toch gelukt om een international los te weken met meer paspoorten.
Ja. Nou, hoera. Ja, ik ken haar niet.
Ik ook niet speel bij Olympique Lyon.
Dat ga ik gewoon eerlijk zeggen. Overigens, dat brengt me nog wel even bij Ziyech.
Ja, dat mag.
Nou ja. Kijk, nou moet die bondscoach, die moet Ziyech natuurlijk gewoon oproepen. Want dat is natuurlijk de beste speler van Marokko. Ja. Dus ik wil helemaal geen oordeel vellen over dat hele conflict. Maar het is ergens natuurlijk ongelooflijk zonde. Ja. Dat de interlandcarrière van Ziyech, en met alle respect voor Marokko, maar als je de afgelopen 20 jaar bekijkt wat een onrust er altijd is rondom dat elftal, wat er altijd hoe grillig het is, dan blijft het toch wel jammer dat een jongen uit Dronten niet een wat stabielere interlandcarrière heeft op kunnen bouwen bij Nederland. En ik weet dat destijds was Oranje minder even dan Marokko, dat had Nederland natuurlijk een mindere fase. Maar ja, zeg dat je interlandcarrière 10 jaar duurt. En je kijkt dan naar je kansen en naar je opties. Ja, dan was Oranje misschien toch gewoon een slimmere keuze geweest. En dan weet ik allemaal wel dat hij dan met zijn hart heeft gekozen. En dat soort sentiment. Ik snap wel dat allemaal best complex is. Maar als ik het nu zie, dan vind ik het zowel voor hemzelf als voor Oranje gewoon heel erg zonde.
Ja, maar dan hadden we nu weer discussie gehad. Ja, zie je, een van onze beste voetballers, die speelt niet bij Chelsea of te weinig bij Chelsea. Dus dan hebben we die discussie weer met Vergaal, toch?
Nou, nee hoor, die had er gewoon, die had er normaal gesproken gewoon ingestaan. Die had ook echt iets toegevoegd aan het elftal. Ja,
dat denk ik ook.
In aanvallend opzicht.
Dat denk ik ook, ja. Goed. Nou, het Nederlands elftal.
Maar andersom dus ook, hè. Het Nederlands elftal ook aan hem.
Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Zeker. Goed, het Nederlands elftal heeft 2 interlandse gespeeld. Wij hebben ze besproken op naar de loting voor het WK komende vrijdag. Daar gaat Maarten Wijfels heen. Dus vrijdag vanuit Qatar deze podcast. Morgen gewoon weer een nieuwe AD Voetbal podcast. En langzamerhand gaan we weer ons richten op de Eredivisie, waar de ontknoping ook nadert. Sjoerd, dank voor nu en goede reis naar huis, hè.
Yes.
Wat een eer om hier te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. Dit is de podcast 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.